vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We ronden vandaag het stuk af. Ik wil weer met jullie lezen vanaf vers 12. En dan bidden en dan gaan we de tekst samen in. Dus Romeinen 5 vanaf vers 12 schrijft de apostel Paulus onder leiding van Gods geest. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd zijn. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zal. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Onze tekst van vandaag, vanaf vers 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Laten we bidden. Vader Almachtig, we danken u voor uw woord, Heer. Wat een goed woord, wat een zalig woord, Heer. Dank u wel dat u dit hebt gegeven. En we bidden, Heer, dat dit woord ons wijs kan maken tot zaligheid in onze Heer Jezus Christus. Maar ook dat het ons opvoedt in de gerechtigheid, dat het ons toerust, dat het ons leert om uw welbehagelijke wil te onderscheiden. Mogen onze harten open zijn om te ontvangen wat u wilt spreken door uw woord heen, Heer. We zien uit naar wat u gaat doen. Mogen we niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord. Opdat u in en door alles de eer en de glorie krijgt die u toekomt, Heer. Dat bidden we, dat vragen we enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Zoals we zojuist hebben gelezen, bevinden we ons dus in Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. En dit is onze derde, en ik zei al, we zullen hier 3 weken in blijven. Dit is onze derde studie in het belangrijke gedeelte. In de eerste studie over dit gedeelte, in versen 12 tot en met 14, hebben we het Bijbelse principe van hoofdschap, toerekening, vertegenwoordiging vastgesteld. We zagen hoe de apostel Paulus, om de universele werking van Christus zijn redding te verklaren over hen die geloven, eerst de universele oorsprong van de zonde uitlegt. We hebben geleerd dat door de ene daad van de historische Adam, als ons representatieve hoofd, de zonde als een heersende macht de wereld is binnengedrongen. We hebben gezien dat door die zonde de dood als een tiran is gaan heersen over de hele mensheid. We hebben gezien dat we niet primair sterven vanwege onze eigen individuele zonde, maar vanwege de toegerekende schuld van Adam, van Adams ene representatieve daad. We zagen dat Adam in deze rol een type is van Christus die komen zou. Vorige week hebben we vers 15 tot en met 17 behandeld. We hebben toen de focus verlegd van Adams hoofdschap naar de glorie van het hoofdschap van onze Heer Jezus Christus. We hebben behandeld hoe de apostel Paulus ons laat zien dat het werk van de Heere Jezus oneindig superieur is ten opzichte van dat van Adam. We hebben vastgesteld dat Christus, voor allen die geloven, het juridische, levendmakende en hemelse hoofd is. We hebben gezien dat de genade die hij brengt veel meer overvloedig is of overvloediger is dan de overtreding van Adam. We hebben gezien dat zijn ene daad van gerechtigheid krachtig toereikend was om vele overtredingen te bedekken. Niet slechts die ene van Adam. En dat we hebben ook gezien we in Adam slaven waren die geregeerd werden door de dood, maar nu in Christus we in het leven regeren. Nou, vandaag ronden we dit gedeelte af. Dus nu we de Bijbelse leer van hoofschap hebben gezien en de superioriteit van het werk van de Heere Jezus Christus hebben vastgesteld, gaan we zien hoe Paulus als het ware alles gaat samenbrengen. We hebben het net al een beetje gelezen, maar we gaan zien dat hij de twee hoofden, om het zo te zeggen, tegenover elkaar plaatst, de rol en de functie van de wet uitlegt en daar dan tegenover de genade gevonden in Christus plaatst. Nu onthoud, ik had uitgelegd dat Paulus zich in een parenthese bevindt. Hij is in vers 12 met de grote vergelijking begonnen, maar hij heeft die onderbroken. En zoals ik al zei, hier in vers 18 pakt hij de draad van zijn oorspronkelijke gedachten weer op om die af te ronden. Nou, waarom was die onderbreking in de versen 13 tot en met 17 nodig? Omdat Paulus, voordat hij zijn conclusie kon trekken, twee dingen moest tackelen. 1. Hij moest laten zien dat Adams hoofdschap inderdaad de reden was voor de universele heerschappij van de dood. De dood heerst over alle mensen omdat Adam gezondigd heeft en hij ons hoofd is. Dat hebben we gezien. 2. Hij moest het misverstand voorkomen dat het werk van de Heere Jezus Christus slechts een simpele, gelijkwaardige tegenhanger was van het werk van Adam. Want dat is het niet. Het is overvloedig. Nou, nu hij dat heeft gedaan, keert hij hier in vers 18 terug naar zijn oorspronkelijke vergelijking. Hij presenteert ons nu die grote finale samenvatting van twee kanten. Vers 18. Hij schrijft, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Nou, we beginnen met het feit dat het begint met zoals dus. Paulus pakt de draad weer op, wat ik net al zei. Paulus vat in vers 18 de hele realiteit van onze staat in Adam samen in één compacte zin. Let op hoe hij schrijft. Hij schrijft door één overtreding. Paulus benadrukt opnieuw de bron van alle ellende. Hij wijst nogmaals op die ene specifieke historische daad van ongehoorzaamheid van Adam in de Hof van Eden. Het is cruciaal dat we zien dat de hele veroordeling van de mensheid rust op deze ene daad. En let op het resultaat. Ik ga er sneller doorheen, want we hebben hier de afgelopen weken uitgebreid bij stilgestaan. Maar Paulus herhaalt het, dus we moeten hier ook weer bij stilstaan, al is het kort. Dit wat Adam heeft gedaan, zette onmiddellijk een goddelijk juridisch proces in werking. Paulus noemt dit proces het oordeel, wat we hier vertalen als de veroordeling. Onthoud, ik zei het vorige week al, het klinkt allemaal heel juridisch, taal van de rechtbank, en dat is ook hoe we het horen te zien. Het moment dat Adam zondigde, veranderde de relatie tussen God en de mensheid fundamenteel. God treedt op als rechter, een rechtvaardig rechter. En waar Paulus over schrijft hier, waar het over heeft als hij schrijft over veroordeling, is de formele juridische actie die God onderneemt als antwoord op de overtreding. Het is de actieve, noodzakelijke reactie van een heilige God op zonde. En ik weet dat we hier bijvoorbeeld, in Nederland hebben we daar best wel moeite mee. Dat God op deze manier reageert op wat men als een ogenschijnlijke kleine daad ziet. En je ziet de moeite, zie je al bijvoorbeeld in opvoeding. In Nederland heeft de mentaliteit van, ach, zo zwaar moet het allemaal niet zo zijn, moet kunnen. En daardoor zie je kinderen met allerlei dingen wegkomen. Waar ze niet mee horen weg te komen. Daardoor zie je heel veel opstandigheid in Nederland. Maar God is een God die oordeelt. Als hij een gebod geeft, dan dienen we dat gebod te gehoorzamen. En dat voorbeeld heeft hij ook doorgegeven in ouderschap. Als ouders geboden geven aan hun kinderen, dienen kinderen dat te gehoorzamen. Dat het pedagogisch klimaat in Nederland is, laat een kind zich ontplooien, daar heb ik geen boodschap aan. Wij moeten kijken naar wat zegt het woord van God. En het woord van God zegt, gehoorzaam je ouders. En dat dien je dus ook te doen. En dus God oordeelt. En het oordeel is niet willekeurig, het is gebaseerd op een duidelijk voorafgegeven wet. Het gebod om niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Adam werd beoordeeld of veroordeeld op basis van een bekende standaard en hij werd schuldig bevonden. Dit juridische proces, dit oordeel, dat werd ingezet vanwege de schuld van Adam, kon maar één logische uitkomst hebben voor hen die hij vertegenwoordigde. Want Paulus schrijft, het is over alle mensen. Het gevolg van die ene overtreding is universeel, het is gekomen over alle mensen. Dit bevestigt het principe nogmaals van hoofdschap. De gevolgen van de daad van de vertegenwoordiger worden toegepast op de hele groep die hij vertegenwoordigt. In dit geval is dat de gehele natuurlijke mensheid. Niemand is uitgezonderd. Ieders geboorte als mens plaatst de persoon automatisch in deze categorie onder de gevolgen van de daad van ons eerste hoofd van Adam. Kinderen worden schattig geboren, het maakt niet uit. Ze worden geboren in Adam. Nu is de vraag, wat is het gevolg dat over alle mensen komt? Paulus leert, verdoemenis. Een rechtszaak die begint met een onmiskenbare schuldige daad voor een volmaakt rechtvaardige rechter kan maar één uitkomst hebben. Schuldig. Verdoemenis. We hebben dit woord al eerder gezien. Het is een zware juridische term die duidt op een veroordelend vonnis. En het is bijzonder, en zo zie je hoe het rebellerende hart van de mens is. Want iedereen, en kijk maar om je heen in alles wat er in de wereld gebeurt, ieder weldenkend mens schreeuwt moord en brand als al het bewijs duidelijk laat zien dat iemand schuldig is. En de rechter toch zegt, hij mag vrij uitgaan. Ieder mens schreeuwt moord en brand. Maar wanneer de christen komt en uitlegt, God zegt schuldig voor doemenis, dan zeggen we, nee, maar God is liefde. En hij moet mij vrijspreken, want hij is een liefdevol God. Nee, maar God is ook rechter. En hij heeft het recht lief. En omdat hij het recht lief heeft, zal hij recht spreken. En dus zo zie je de inconsistentie van het gevallen hart. Dus uitkomst is verdoemenis. We hebben dit woord al gezien. Het is een juridische term die duidt op een veroordelend vonnis. Maar let op dus wat we zien. Paulus is zorgvuldig in zijn schrijven. Je ziet als het ware een keten. 1. De daad, namelijk 1 overtreding. 2. Het proces, een goddelijk oordeel. 3. Het komt over alle mensen. 4. Verdoemenis, dat is het resultaat. De reden dat Paulus zo juridisch precies is, is om de absolute hopeloosheid van onze positie in Adam te laten zien. Maar ik zei al, Paulus is bezig met een vergelijking. Hij laat het niet bij Adam, want let op wat we lezen. Hij heeft de diepte van het probleem geschetst, juist om de hoogte en de glorie van de oplossing te laten zien. Want let op het tweede deel van vers 18. Hij schrijft, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dus let weer op de taal van Paulus. Door één rechtvaardigheid. Waar de veroordeling kwam door één overtreding, komt de redding, komt de zaligmaking door één rechtvaardigheid. Dit verwijst naar de ene volmaakte historische daad van gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Het is zijn hele leven van perfecte onderwerping aan de wil van de Vader, wat uiteindelijk ook samenkomt in zijn plaatsvervangende verzoenende dood aan het kruis. Dus net zoals één daad van Adam de wereld in het verderf stortte, zo is één daad van Christus genoeg om allen die in hem geloven te redden. En wat is het directe gevolg van die ene daad van rechtvaardigheid? Paulus schrijft, de genade is gekomen. Dit is cruciaal. De daad van Christus toont ons de hele realiteit van Gods genade. Die genade is de onverdiende soevereine gunst van God. Het is de hele sfeer van zijn welbehagen, zijn vergevende en levengevende kracht. De rechtvaardige daad van Christus was de prijs die werd betaald en de overvloedige stroom van genade is als het ware de schat die daardoor werd vrijgegeven. Nou, voordat we kunnen begrijpen wat genade doet, voordat we in hoofdstuk 6 belanden, en hoewel we hier ook vaker bij hebben stilgestaan, moeten we begrijpen wat het is. En we moeten hier vaak bij stilstaan als je de brieven aan de Galaten en de Hebreeën ziet. Gemeenten die allebei zijn begonnen, of die zijn begonnen in genade, maar terug wilden naar de wet. Dus de schrift is duidelijk. De schrift is duidelijk over genade. Het is per definitie het tegenovergestelde van loon. Het is iets wat je ontvangt, niet iets wat je verdient. Paulus legt dit nergens nadrukkelijker uit dan in Efeze 2 vers 8 en 9. Hij schrijft daar, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Kijk, Paulus had dat niet eens hoeven te schrijven, hè? Hij maakt al duidelijk, door genade bent u zalig geworden. Maar hij wil benadrukken, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De genade die een mens bereikt door de rechtvaardigheid van Christus is een pure gave. Het is een pure gave. Er is en er was absoluut niets in ons, geen potentieel, geen goedheid, er was geen verborgen vonk dat God bewoog om ons deze genade te schenken. Niks. Het is nogmaals een eenzijdige, soevereine en onverdiende gunst die haar oorsprong vindt in het welbehagen van God alleen. Paulus schrijft dit ook in Efeze 1, vers 5 tot en met 10. Let op hoe hij dit verwoordt. Hij heeft het dan over de Vader. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Let daar al op. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid toen hij ons overeenkomstig, komt hij weer, zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Ik weet dat we deze verzen veel citeren, maar je moet je voorstellen, de gemeente in Galatië was goed onderwezen. De Hebreeën waren goed onderwezen. De auteur schrijft, ze hadden immers leraren moeten zijn, inmiddels. Ik zal bloed aan mijn handen hebben, oprecht als ik ook maar een hint van een idee zou geven dat we de gunst van God zouden kunnen verdienen. Want zelfs een hint daarvan geeft het idee dat je minder hoeft te vertrouwen op de toereikendheid van Christus en zijn werk. Sta me toe om twee belangrijke contrasten te schetsen. Habakkuk leert ons over de Heere God in Habakkuk 1 vers 13. Ik heb hem niet op het scherm, maar voor de mensen die willen noteren, Habakkuk 1 vers 13... staat er over God, u bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. In Jesaja 6 worden we geconfronteerd met de absolute heiligheid van God. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Paulus leert ons wanneer hij spreekt tot de filosofen in Athene, in Handelingen 17. Hij zegt, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. In Psalm 50 zegt God het volgende in versen 10 tot en met 12. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld en al wat zij bevat. Dus besef, ik heb geschetst op basis van het woord, van Gods woord, hij is volmaakt heilig. Hij heeft niets nodig, niemand kan hem iets geven wat hij al niet bezit, want hij bezit alles. Dus wat zouden wij hem kunnen geven? Dat nu tegenover wat de schrift ons leert over ons. We hebben dit behandeld in hoofdstuk 3. Let op wat Paulus schrijft. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En als het goed is, weten we nog, hè, toen we deze verse hebben behandeld, toen heb ik al gezegd, dit is niet een diagnose verzonnen, door een ex-fariseer. Paulus citeert Psalm 14. Wat staat daar? De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Dus besef, de Heere heeft uit de hemel neergezien. En wat is de conclusie? Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Waarom dit contrast? Wij hebben God nogmaals niets te bieden. Niets. We kunnen hem niet omkopen met wat al van hem is. We kunnen niet voorzien in een behoefte die hij niet heeft. En we kunnen met onze onreinheid zijn reinheid niet benaderen. Er is niets in ons of van ons waarmee wij zijn goedheid kunnen verdienen. Niets. Maar dat is wat genade zo groot maakt. Dat is wat genade zo groot maakt. En dat is wat Paulus voor ons schetst. Door de rechtvaardigheid van Christus is genade gekomen. Tot wie? De stroom van genade is gekomen over alle mensen. Maar hoe moeten we dit lezen? Nou, Paulus heeft het over velen, hij heeft het over allen. Dit gedeelte wordt vaak gebruikt door mensen om te laten zien dat uiteindelijk allen zalig worden. Hè? Wat we noemen de alverzoening. David de Vos is een van de mensen die dit onderwijst. Maar wat behandelen we? Hoofdschap. Dat staat centraal in dit gedeelte. De veroordeling kwam over allen die in Adam zijn. De genade die leidt tot rechtvaardiging komt evenzo over allen die in Christus zijn door het geloof. Het is een universeel aanbod, maar het wordt effectief voor de nieuwe mens, de gemeente, het lichaam waarvan Christus het hoofd wordt. Je komt al verzoening nergens tegen in de schrift. Dus het is niet... En in Nederland zeggen we dat van, ja, als ik uiteindelijk voor de poorten van de hemel kom, dan zal God mij wel aanvaarden. Hij zal wel zien dat ik er goed ben. Nee. Daarom hebben we vorige week, was de vraag die ik stelde. Ben je in Adam of ben je in Christus? Dat is de vraag. Niet heb je goede daden gedaan, dat is niet de vraag. En wat is het uiteindelijke doel en resultaat van deze stroom van de genade? Het is rechtvaardiging van het leven. De genade die door Christus is vrijgekomen heeft een specifiek doel om hen die erdoor bereikt worden niet alleen vrij te spreken, maar hen ook het eeuwige leven te schenken. Het is een vonnis dat leven voortbrengt. Maar denk niet alleen juridisch, denk ook toekomstig. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 10 en 11. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dit is waar we naar uitkijken. Naar die dag dat God allen die in Christus zijn, een verheerlijk lichaam geeft. Denk aan de hoop op de heerlijkheid waarin wij roemen. Die hoop waar we naar uitkijken. En dit moet de discipel van Christus rust geven. Want we hebben de keten in Adam gezien, maar kijk naar die van Christus. Dit is waarom je weet dat je zekerheid kunt hebben. Wat is die daad, die ene daad van rechtvaardigheid? Het proces is genade. Over wie? Over allen die in hem zijn. Het resultaat, rechtvaardiging, het leven geeft. In Adam is dood, in Christus is het leven. Nou, alsof deze samenvatting nog niet helder genoeg is, weet Paulus dat hij hier met de meest fundamentele waarheid van ons geloof te maken heeft. Daarom, om elke mogelijke twijfel weg te nemen, gaat hij in vers 19 deze hele vergelijking nog één keer in net iets andere bewoording voor ons herhalen. Hij legt de twee hoofden en hun daden nogmaals naast elkaar, zodat we de kern van het evangelie niet kunnen missen. Let op vers 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Let op de details. In vers 18 sprak Paulus over Adams overtreding, wat de objectieve juridische daad van het overschrijden van een grens beschrijft. Hier in vers 19 gebruikt hij ongehoorzaamheid. Dit woord is veel persoonlijker, het is veel relationeler. Het komt van twee Griekse woorden. Het betekent letterlijk ernaast horen of verkeerd luisteren. Het beschrijft niet alleen de daad, maar de innerlijke houding achter een daad. Het was een daad van willens en wetens niet luisteren naar de stem van God. Dit is waarom ik uitleg. Hè. Kijk, wij houden van woorden als, en wij zien woorden als ongehoorzaamheid, zien we als kleine dingen, hè? Oh, dat kind is ondeugend. Oh, dat kind is ongehoor. Nee, je bent rebels. Dat is wat dit ding is. De Bijbel leert dat dat rebellie is. En daar moet je je van bekeren. Adam was rebels. Hij verkoos de stem van de slang en het eigen verlangen boven de stem van zijn schepper. En in vers 18 was het gevolg van Adams daad een vonnis. Verdoemenis. Hier in vers 19 beschrijft Paulus wat dat vonnis met ons heeft gedaan. De velen zijn tot zondaars gesteld. Dit gaat dieper dan een extern vonnis. Gesteld zijn tot betekent aangesteld zijn als. Het beschrijft een verandering van onze fundamentele identiteit voor God. Wat lazen we in Genesis? Dat Adam wandelde in de hof met God. Hij had gemeenschap met God. Maar door Adams ongehoorzaamheid is hij gerekend tot een zondaar. En kregen wij niet alleen een strafblad, wij kregen de status en de identiteit van zondaars. Het definieert wie we van nature zijn in onze relatie tot God en zijn geboden. Maar de parallel aan de kant van Christus gaat nog dieper. En dat is waar we hiervoor zijn. We blijven niet in Adam. Dat is waar we de mensen ook niet in willen achterlaten. Dat is ook niet wat God wil. Het is niet ons doel om ons in wanhoop en verslagenheid achter te laten. Het doel is om te zien hoe vast en zeker we zijn in en door Christus. Wat zei Paulus in vers 18 over Christus? Hij had het over de ene rechtvaardigheid, de objectieve juridische daad van Christus. Hier gebruikt hij het woord gehoorzaamheid. Ook dit komt weer van twee Griekse woorden. Het betekent onderdanig luisteren. Het is de perfecte tegenhanger van Adams ernaast horen. Het beschrijft de diepe, relationele houding van Christus zijn hart ten opzichte van de Vader. Zijn hele leven en sterven was een daad van liefdevolle, vrijwillige en perfecte onderwerping aan de wil van de Vader. Wat lezen we in Filippenzen 2? Nadat Paulus daar in de eerste vier versen heeft opgeroepen tot een gezindheid van nederigheid, dan laat hij zien dat die gezindheid niet op zichzelf staat. Dus hij zegt, hij schrijft in vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Over deze gezindheid heeft Christus het vaker tijdens zijn bediening gehad. Johannes 5, vers 30. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. In Johannes 6, vers 38, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En Matthäus 26, vers 39, en nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Nu, waar de ongehoorzaamheid van Adam ons tot zondaars maakte, maakt de gehoorzaamheid van Christus, allen die in Christus zijn, ons tot rechtvaardigen. Dus opnieuw gaat het dieper dan alleen het vonnis van rechtvaardigen. We worden aangesteld. We ontvangen een nieuwe status, een nieuwe identiteit voor God. We worden bekleed met de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. En vers 19 voegt dus een cruciale persoonlijke dimensie toe. We zien door onder andere vers 19 dat het evangelie niet alleen onze eeuwige bestemming verandert, maar onze fundamentele identiteit. De vraag is niet langer alleen onder welk vonnis val je, maar door wiens houding word je gedefinieerd? Door de ongehoorzaamheid van Adam of door de gehoorzaamheid van Christus? En die vraag dus, door wiens houding word je gedefinieerd? Die vraag is straks fundamenteel voor hoofdstuk 6 en wat daarna komt. Want in Nederland houden we van een dosis genade. Maar we staan minder snel stil bij wat daaruit hoort voort te vloeien. Nou, je zou denken dat Paulus zijn argumenten hier had kunnen afronden. De vergelijking is compleet. De twee hoofden, de twee daden en de twee identiteiten zijn helder tegenover elkaar gezet. Maar Paulus, die schrijft aan het publiek dat doordrenkt is van het Oude Testament, weet dat er nog één onbeantwoorde vraag in de lucht hangt. De vraag die elke Joodse lezer onmiddellijk zou stellen. Oké, maar Paulus, prachtig wat je schrijft of wat je zegt. Maar waar past de wet van Mozes in dit hele verhaal? Wat was het doel van die openbaring van God op de berg Sinaï? Waarom is dat gegeven? Nou, voordat hij dit stuk dus afrondt met vers 21, voegt Paulus in vers 20 een belangrijke opmerking over de wet toe. We komen in hoofdstuk 7 komen hier weer. Maar laten we vers 20 lezen. Hij schrijft: de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Nou, laten we beginnen met de precieze formulering. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor kwam er nog bij is een heel specifiek woord. Het betekent, letterlijk betekent het ernaast binnenkomen of stiekem binnensluipen, ertussendoor komen. Het woord suggereert dat de wet niet het hoofdonderwerp van het verhaal is. De hoofdlijn van de geschiedenis loopt van Adam naar Christus. De wet, zo zegt Paulus, was een toevoeging die na deze hoofdlijn werd geïntroduceerd. De wet kwam in een wereld die al volledig werd gedefinieerd door de gevolgen van Adams zonde. Nou, dit sluit aan op wat hij eerder heeft beargumenteerd. Onthoud, in vers 13 en 14 bewees Paulus dat de zonde en de dood al heersten in de periode tussen Adam en Mozes. Dus voordat de wet was gegeven. Met de woorden, de wet kwam er echter nog bij, bevestigt en herhaalt Paulus die conclusie. De wet was niet de oorspronkelijke oorzaak van de zonde of de dood. De wet is niet het probleem. De wet is goed, de wet is heilig. De zonde en de dood, die waren er al door Adam. De wet werd ingevoegd in een al gevallen en stervende wereld. Het punt van Paulus is dat we de rol van de wet niet moeten overschatten. De wet is niet de bron van ons probleem, dat is Adam en de zonde die daaruit voortvloeit. En zoals hij eerder heeft laten zien, is het ook niet de bron van onze oplossing. Christus, in hem vinden we de verlossing. De wet is door God voor een heel specifiek doel ingevoegd in de heilsgeschiedenis. Wat is het doel? Paulus schrijft: opdat de overtreding zou toenemen. Dan let goed op. De toename van de zonde was niet een onbedoeld soort neveneffect. Hij zegt dat dit de goddelijke bedoeling was. Dan komt natuurlijk de vraag: waarom zou God de wet geven met als doel dat de overtreding zou toenemen? God wil toch niet dat er meer zonde komt? En hier komt het cruciaal. De wet heeft een aantal functies. Het heeft een doel dat diagnostisch is. En het is een leermeester. God gaf de wet niet om de mens beter te maken, maar om de mens de ware diepte van zijn verdorvenheid te laten zien. Nogmaals, voor de wet van Mozes was de zonde al in de wereld. Maar het was nog niet zo duidelijk onder woorden gebracht. Mensen wisten, zoals we lezen in hoofdstuk 1 en 2, mensen wisten in hun geboden, dat zij in hun geweten, dat zij verkeerd deden. Maar de wet gaf duidelijke geboden. U zult niet stelen. U zult niet begeren. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat zijn duidelijke geboden. Vanaf dat moment is zonde niet meer slechts een vaag gevoel van schuld, maar een openlijke overtreding van een bekend en een heilig gebod. Dus de wet maakte de zonde niet groter in het hart, maar bracht haar aan het licht als een vastgestelde overtreding. En daarin zie je dat de wet nog iets doet, waar we in hoofdstuk 7 bij gaan stilstaan. Het prikkelt onze zondige natuur. Paulus legt uit: ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Het gebod, u zult niet begeren, wekt juist allerlei begeerten in hem op. En zo maakt de wet zichtbaar dat de zonde in ons niet iets passief is, maar actief werkt en zich verzet tegen God. Het doel is dat wij de ware opstandige aard van de zonde die in ons woont leren kennen. Daarbovenop vernietigt de wet iedere vorm van zelfrechtvaardiging. En dit is uiteindelijk ook het doel. Zolang een mens denkt dat zijn zonde wel meevalt, dat hij zichzelf wel kan redden, dat hij God wel iets te bieden heeft, zal hij nooit de toevlucht nemen tot Christus. Nooit. Zie het als een kind dat denkt dat hij of zij zijn vader of moeder niet nodig heeft. Zolang dat kind denkt dat dat kind wijs is in eigen ogen, dan zal dat kind altijd in opstand blijven tegen zijn ouders. Altijd. Wij zeggen ook eerlijk tegen onze kinderen: wij confronteren onze kinderen met hun staat. En dat doe je niet om ze de grond in te trappen, maar je doet ze om ze te laten zien. Kinderen weten niet hoe de wereld werkt. Ze weten niet hoe het leven werkt. Ze denken van wel. En het is pas wanneer je ouder wordt, ga je zien. Hè? Dus kinderen denken: ja, als ik ouder word, dan ga ik nooit doen wat mijn ouders hebben gedaan. Dat denk je altijd als je een kind bent. Je denkt altijd dat je het wiel opnieuw kan uitvinden. Totdat je ouder wordt en je gaat zien: wacht eens even. Dit is helemaal niet hoe de wereld werkt. En eigenlijk was ik helemaal niet zo wijs als ik dacht toen ik jonger was. Ik was gewoon een dwaas. Maar ik wilde dat gewoon nooit toegeven. Dat wat mijn ouders hebben gezegd, was gewoon waar. En zo is het. Ik kan getuigen van dagen dat wij ongelovig waren. En we hadden van alles te zeggen over God, mevrouw en ik. En dan kom je tot de conclusie dat je wordt geconfronteerd met het woord van God. En dat je helemaal niet zo wijs was als je dacht toen je ongelovig was, maar dat je volkomen dwaas was. Want je weet niet hoe de wereld werkt. Je weet niet hoe God de wereld heeft gemaakt. Alleen God weet dat. Alleen Hij kent de diepte van het hart. En dat is wat de wet doet. De wet laat zien: dit is afgoderij. Dit is begeerte. En onze God is heilig en Hij wil dit niet. En wat leert Paulus dus ook over de wet? Om het samen te vatten, in Galaten 3, vers 19 tot met 25. Hij stelt gewoon de vraag: waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was, en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet de middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij het uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Dit is waarom we onderwijzen. Voed je jonge kinderen op met wet en evangelie. De wet laat zien wat hun staat is. Maar vergis je nooit. De wet kan hen niet zalig maken. Dus zeg niet tegen je kinderen: doe dit, doe dat, en dan zal je zalig worden. Nee, de wet laat zien, er is een zaligmaker die je nodig hebt. Daartoe drijft hij jou. Maar zie je deze opstandigheid in je hart? Dat is waar de wet van spreekt. En de enige mogelijke verlossing daarvan is bij hem die gestorven is aan het kruis en opgewekt is op de derde dag. En in vers 19 legt Paulus dus uit dat de wet werd toegevoegd om de overtreding te openbaren en aan te rekenen. Dit God totdat het nageslacht kwam, dus totdat Christus kwam, bij wie de belofte werd vervuld. En in vers 23 beschrijft hij de tijd voor Christus als een periode van bewaking, van opsluiting. De wet hield mensen onder bewaking en stelde hen voortdurend onder schuld. Voortdurend. En in vers 24 noemt Paulus dus de wet een leermeester die de zondaar corrigeerde en uiteindelijk naar Christus leidde. En het Griekse woord leermeester is waar wij ons woord pedagogiek van hebben. Dat is het doel ervan. Maar Paulus heeft het niet geschreven met de moderne redenering van pedagogiek. Dat is niet waarmee het heeft geschreven, maar daar hebben we ons woord pedagogiek van. Maar we zien het dus. De wet wijst zo in haar eis en veroordeling voortdurend naar hem die de eis vervult en de schuld draagt. Dus nogmaals, de wet werd door God gegeven om de zonde volledig te openbaren. Door de overtreding te laten toenemen, breekt de wet de illusie af en maakt het duidelijk dat wij schuldig staan en Christus Jezus nodig hebben. Maar let op hoe Paulus dus verder gaat in vers 20, want we gaan zien dus hoe de wet het doel van Gods genade dient. Want hij laat ons niet achter met de sombere conclusie dat de wet de zonde alleen maar erger maakte. Hij gebruikt wat hij schrijft om het licht van de genade nog helderder te laten schijnen. Hij schrijft: maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Paulus leert ons cruciaal: Gods genade is niet slechts een reactie op zonde, het is een overwinning de zonde. De relatie tussen zonde en genade is geen gelijkwaardige strijd. Waar de zonde ook verschijnt, wanneer God ervoor kiest om zijn genade daar te laten zien, zal de genade van God de zonde altijd overtreffen. Altijd. Maar we moeten Paulus niet verkeerd begrijpen. Paulus minimaliseert het probleem niet. Hij erkent de realiteit die hij zojuist heeft beschreven. Door de wet werd de volle verwoestende omvang van de zonde zichtbaar. De schuld werd groter. Het probleem werd schijnbaar onoplosbaar. Maar let nu op het woord dat Paulus gebruikt om de reactie van God te beschrijven. Daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dit is dus een van de meest extreme woorden die Paulus kon kiezen. In vers 15 gebruikte hij het woord overvloedig al. Dat betekent al overstromen, meer dan genoeg zijn. Maar hier in het vers gebruikte hij dus hetzelfde woord en dan plakt hij het woord hyper ervoor. Dit betekent dus niet zomaar overvloedig, maar boven elke maat uit overvloedig is de genade van God. Wat betekent dit voor ieder mens? Gods genade biedt absolute hoop voor de grootste en meest verdorven zondaar die er op de wereld is. Ken je die mensen die wel eens wanneer je het evangelie met ze hebt gedeeld, dat ze tegen je zeggen, ja, maar je weet niet wat ik allemaal heb gedaan? Je weet niet hoe mijn verleden is. Hoe kan een God mij aannemen? Hoe kan een heilige God mij aannemen? Deze waarheid vernietigt de leugen dat een mens te ver heen is voor Gods genade. Je kunt Gods genade niet ontgroeien door de grootte van je zonde. Wat betekent het nog meer? Het verheerlijkt God op de hoogste manier. Dit vers toont de gezindheid van God. Hij is geen zuinige God die net genoeg genade geeft om de schuld te dekken. Hij is een God van overvloedige genade. Hij vindt er vreugde in om zijn genade te tonen op de plek waar de zonde het grootst leeft. Dit is waarom Paulus zo... Want Paulus schrijft over zichzelf ook hoe hij de gemeente heeft vervolgd en al dat soort dingen. Daarom zie je Paulus zo uitgebreid schrijvend over genade. Hij is een man die beseft hoeveel genade hem ten deel is gevallen. Hoe beperkt ook zijn verstand is. Maar iemand die de gemeente zo heeft vervolgd, die uiteindelijk wordt gebruikt als apostel die en die meer dan de helft van het Nieuwe Testament op zijn naam heeft staan. En als laatste, het vormt de brug naar Romeinen 6. Dus deze waarheid is zo radicaal dat Paulus weet dat het onmiddellijk misbruikt kan worden. Deze uitspraak waar zonde is toegenomen, is de genade, dus de genade is overvloedig geweest, leidt direct tot de vraag die aan het begin van hoofdstuk 6 zal stellen. Zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En dus Paulus gebruikt deze climax als een opstap naar zijn volgende cruciale onderwijs over de heiliging en het hele nieuwe leven, wat voortvloeit uit genade. Maar eerst vers 21. En dan gaan we afsluiten. Vers 21 dient als definitieve conclusie van het hele argument dat Paulus in vers 12 is begonnen. Dus hij vat de strijd tussen zonde en genade samen in een beeld van twee koninkrijken die met elkaar in oorlog zijn. Vers 21. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zal regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus let op wat Paulus doet. Eerst herhaalt hij de realiteit van de oude mensheid. Evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood. Dus de zonde wordt opnieuw, en dat heeft hij al eerder gedaan, gepersonifieerd als een koning, als een tiran. En wat zien we? Het koninkrijk van de dood leidt van de zonde leidt onvermijdelijk maar tot één bestemming. Het leidt tot de dood. Maar let op. Hoe Paulus de nieuwe realiteit voor de gelovigen schetst. Zo ook de genade zou regeren. Genade. En genade is dus niet een eenmalige gave. Of even een pardon. Dat is een nieuwe regerende koning. Voor de gelovigen is de tirannie van de zonde gebroken. En zijn we onderdanen geworden in een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk van genade. Hoe regeert hij? Door gerechtigheid. Dus genade is geen wetteloze of willekeurige heerschappij. Het regeert op een volkomen rechtvaardige basis. En die basis is de toegerekende gerechtigheid van Christus die we door het geloof ontvangen. God kan ons genadig zijn op een rechtvaardige manier omdat de gerechtigheid volledig is voldaan in het werk van zijn Zoon. En let op de bestemming van die heerschappij. Waar leidt deze heerschappij naartoe? Hebben we al gezien, tot het eeuwige leven. Dus waar de heerschappij van de zonde eindigt in de dood, eindigt de heerschappij van de genade in het eeuwig leven. De volmaakte, eindeloze gemeenschap met God. Dat waarvoor we geschapen zijn. En hoe wordt dit alles bewerkstelligd? Door de enige middelaar die God heeft gegeven. Door Jezus Christus, onze Heer. Hij is de koning door wie de genade regeert. Hij is de weg waarop de gerechtigheid tot ons komt. Hij is de enige bron van het eeuwige leven. Maar broeders en zusters, de conclusie van dit alles is de meest glorieuze waarheid van het evangelie. Paulus heeft ons laten zien dat de geschiedenis van de mensheid wordt gedefinieerd door twee hoofden en hun ene daad. De daad van Adam bracht een heerschappij van zonde die regeert tot de dood. Maar de daad van Christus brengt een heerschappij van genade. En het is de genade die het laatste woord heeft in het leven van de discipel. Genade regeert nu door de gerechtigheid van Christus met nogmaals als onvermijdelijke bestemming het eeuwige leven. Nogmaals, deze waarheid is niet alleen een conclusie. Het is ook een introductie. Het werpt de onvermijdelijke vraag op die Paulus aan het begin van hoofdstuk 6 zal gaan beantwoorden. Als wij niet langer leven onder de tirannie van de zonde, maar onder de heerschappij van overvloedige genade. Wat betekent dat dan voor hoe wij leven? Hoe verhoudt deze regerende genade zich tot de strijd, onze strijd tegen de zonde? Als de Heere wil en wij leven, en als je het antwoord daarop wil, moet je volgende week terugkomen. Voor nu, laten we de Heere loven, laten we hem danken in gebed. Vader in de hemel, trouwe God, we danken u, Heere God, voor de overvloedige genade die we hebben ontvangen. We danken u voor uw goedheid. En we danken u, Heer, dat u ons uw zoon hebt geschonken, Heer. Dat u ons niet in onze ellendige staat hebt achtergelaten, maar dat u geeft en wijst en roept tot de weg van verlossing. Mogen het zo zijn, Heer, dat ons leven wordt gedreven door genade. Dat we niet wetteloos en in ongerechtigheid leven. Dat we leven zoals uw woord ons dat leert, Heer. Uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.